Het moest er een keer van komen, zou je kunnen zeggen, bij de komst van de Heer Jezus op aarde. In de Bijbel staan allerlei aanduidingen, aanwijzingen dat de komst van de Heer Jezus echt een keer ging gebeuren. Als je denkt aan het paradijs, Adam en Eva waren nog maar net als het ware begonnen. Toen was daar ineens een discussie tussen de slang en Eva. En die slang die zei, jullie mogen van geen enkele boom eten toch? Dat zijn van die uitlokkertjes. In plaats van te zeggen, jullie mogen van alle bomen eten behalve van die ene, zei hij dus, jullie mogen van geen enkele boom eten, is het niet? En Eva zegt, ja, we mogen wel van alle bomen eten, maar van die ene mogen we niet eten. Nou, een beetje God is toch anders? En ineens verschuift hij, en dat is een hele handige discussiezet, of een zet in de discussie, hij verzet of verplaatst het gesprek van die 1000 bomen, laat ik dat zomaar eens zeggen, of 2000, naar die ene boom. En die zet in een discussie doet de duivel nog steeds. Hij wil je altijd laten kijken naar die ene waar je niet van mag eten. Hij begint niet over die 1000 waar je wel van mag eten. En het is natuurlijk super gevoelig voor ons. We beginnen ook altijd over die ene, dat wat je niet hebt. Maar over wat je wel hebt, daar is nauwelijks gesprek over. Toen ging het mis. Eva stapte in de valkuil van die tegenstander, van de duivel, van de oude slang. En God heeft op dat moment al gezegd dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zou vermorselen. Toen al. Het zaad van de vrouw. Nou, dat kan helemaal niet. Een man produceert zaad. Een vrouw kan dat helemaal niet. Het moet een keer gebeuren toch? Het zou er een keer van moeten komen. Het zou een keer zover komen dat het zaad van de vrouw die kop van de slang gaat vermorzelen. Als Jesaja vele, vele eeuwen later roept dat een maagd zwanger zal worden, dan is dat misschien vreemd. Een maagd zwanger worden, dat kan helemaal niet. Weer zoiets, dat bestaat niet. En toch, Jesaja roept het. In Jesaja 7 vind je dit opgetekend. We lazen het vanmorgen. Het werd voorgelezen uit Matthäus 1. Een heel bijzonder moment. En toen werd het Maria. Voor ze samengekomen waren, voor ze man en vrouw waren, in die zin een geboorte aankondiging. Een maagd. Dat wordt vandaag wel eens de maagdelijke geboorte genoemd. En dat wordt een beetje belachelijk gedaan. Ja, dat hebben ze ervan gemaakt. Dat is een overlevering. Daar moet je vandaag natuurlijk een enorme schep zout bij leggen. Dat kan helemaal niet. Nou, bijna alles wordt naar fabels verwezen. Terwijl de Bijbel heel precies is als het om deze dingen gaat. De Heer Jezus zou komen. Nog een lijntje. Dit is één lijntje al uit Genesis. Nog een lijntje, ook uit Genesis. De Heere God zegt tegen Abraham, Abraham, je moet je eigen zoon gaan offeren. En dat doet Abraham ook. Het is best moeilijk geweest, heel zwaar voor hem. En dan zegt de Heere God, op het moment dat Abraham echt zover wil komen, stop maar, ik heb echt gezien wat er in je hart is. Het hoeft niet meer, want ik zal zelf een lam gaan voorzien. Ik ga er zelf voor zorgen. Weer zo'n lijn. En die begint in Genesis 22. En die lijn die uiteindelijk terechtkomt bij de Heer Jezus. Johannes de Doper zag hem. Zie het lam Gods, daar heb je hem. Dat wat God zou gaan voorzien, dat is er nu. Liep een gewoon iemand op aarde. Iemand die geboren was, iemand die er was, zou ook gaan sterven. Nou, het is op zich misschien best moeilijk om bij het komen van de Heer Jezus, kerst, denken aan het kruis, aan het sterven van de Heer Jezus. Het is alsof het een beetje haaks op elkaar staat. Wij roepen dat ook wel eens als het om sterven gaat. Dat hoort er eigenlijk niet bij. En het is de laatste vijand. De dood is de laatste vijand. En het is alsof het een beetje een stukje discrepantie is. Een soort tegenstelling is. Weet je wel? Een soort frictie is. Van hoe brei je dit nu aan elkaar? Hoe kun je dit nu aan elkaar knopen? Dat je het dus toch kunt zeggen van, ja, de komst van de Heer Jezus en het sterven van de Heer Jezus. Ik wil een tekst voorlezen, een hele rare tekst misschien, op het eerste gezicht. Uit Numeri. Numeri 28. Vers 1, de Heere sprak tot Mozes, gebied de Israëlieten, en zegt tot hen, gij zult zorg dragen, mijn offergave, mijn spijze, als mijn vuuroffers, een lieflijke reuk voor mij, op de bepaalde tijd aan mij te brengen. Zeg dan tot hen, dit is het vuuroffer dat gij de Heere brengen zult, 2 gaven, 1-jarige schapen per dag, als dagelijks brandoffer. Het ene schaap zult gij des morgens bereiden, het andere schaap zult gij in de avondschemering bereiden. Daarbij een 1/10 eva fijn meel tot een spijsoffer, aangemaakt met een 1/4 hin gestoten olie. Het is een dagelijks brandoffer dat op de berg Sinaï ingesteld is, tot een lieflijke reuk, een vuuroffer voor de Heere. En het bijbehorend plengoffer zal zijn een 1/4 hin voor elk schaap. Een plengoffer van bedwelmende drank in het heiligdom voor de Heere. En het ene schaap zult gij in de avondschemering bereiden, gelijk het spijsoffer des morgens. En gelijk het bijbehorend plengoffer zult gij het bereiden, een vuuroffer van liefelijke reuk voor de Heere. Nu kun je mij direct gaan bestoken met argumenten en zeggen, dit heeft niets met kerst te maken. Nog eventjes. Voor je je eindconclusie trekt, wil ik je graag iets vertellen. Ik heb afgelopen zondag in Veenendaal iets gezegd over het spijsoffer. En eigenlijk zou elke gelovige dit moeten weten. Dat denk ik. Het merkwaardige is dat in de Bijbel iedere keer gezegd wordt dat er een brandoffer is en een bijbehorend spijsoffer. Die term bijbehorend kom je elke keer weer tegen. De Bijbel zegt dat bij het brandoffer een spijsoffer hoort. Nou, u wilt ons toch niet gaan vertellen in deze kerstdienst dat we allemaal studie moeten gaan maken van de offers. Nou, ik zou het wel willen. Als ik dat door je keel zou kunnen duwen, dan zou ik het echt doen. Ik zag een reclamefilmpje tot vervelend toe dat die gans helemaal volgepropt werd met voer. Nou ja, dat was niet zo, ik vond het niet zo'n leuk gezicht eerlijk gezegd. Maar ik dacht, misschien moet je als bijbelman maar eens proberen om zoveel voer naar binnen te schuiven. Ik bedoel daar niet zoals bij die gans, maar gewoon, alsjeblieft, er is zoveel te genieten. Er is zoveel moois. Het brandoffer, ik ga het toch een beetje proberen. Ik ga het niet te zwaar maken, maak je niet ongerust. Maar het brandoffer is een bloedig offer. En alles wat een bloedig offer is in de Bijbel, duidt op het kruis van de Heer Jezus. Daar stierf hij, waar hij zijn leven gaf. Waar hij zijn bloed stortte. Waar hij tot op de bodem ging. Dat is de dood van de Heer Jezus. Hadden we net. Zo dikwijls je dit doet, verkondig je de dood van de Heer totdat hij komt. Het sterven van de Heer Jezus. Dat is een bloedig offer. Maar Het spijsoffer daarentegen is een niet-bloedig offer. Het enige offer, er zijn een hele rij offers, maar het is het enige offer niet-bloedig. Ik zal het gewoon zeggen, het spijsoffer is het leven van de Heer Jezus. Dus het bloedige offer, het brandoffer, het sterven van de Heer Jezus, het spijsoffer, niet bloedig, is het leven van de Heer Jezus. En de Heer Jezus, hij is het volmaakte offer. Wanneer is dat offer van de Heer Jezus begonnen? Begon dat toen hij stierf, op, laat ik maar zeggen, tijdens de 3 uren van donkerte, op het kruis van Golgotha? Antwoord, nee. Weet je wanneer dit begonnen is? Nou, eigenlijk al van voor de grondlegging van de wereld. Dat gaat heel ver terug. Toen er nog niets was. Toen er zelfs nog geen zonde was, openlijk. Is hij, de Heer Jezus, al voorgekend als het lam voor de grondlegging van de wereld. Echt waar, staat in de Bijbel. Een lam voorgekend. En toen is dat allemaal door Eva en door alles wat daarna gebeurde, compleet veranderd. En de Heer Jezus, hij heeft op een bepaald moment gezegd, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. En toen de Heer Jezus zei, ik kom, o God, om uw wil te doen, toen wist hij dat er een lam moest komen. En Johannes de Doper zei, lam? Ja, dat is een meneer. Dat is die Jezus. Dat is die daar loopt. Dat is het lam. Toen bleek dat het lam ineens een mens was. Ik zal het nog anders zeggen. Het spijsoffer is begonnen. Het offer van de Heer Jezus is begonnen toen hij in de moederschoot van Maria kwam. Zo pril. Ik kreeg een klein filmpje op mijn computertje de afgelopen dagen. 2,5 maand in verwachting, onze schoondochter, helemaal enthousiast. Nou, en ik mag kijken. En die zegt, ja, kijk, je ziet het al. Nou, ik moet nog, staat er nog op hoor, dus ik kan nog een keer kijken. Maar eigenlijk heb ik het nog niet gezien. Niet goed in ieder geval. Ja, het zal wel aan mij liggen, maar ik heb het nog niet zo. En toch zijn we er heel blij mee en ze zeggen dat er leven is. Nou, dat kon je zien, dat leefde wel. Ik ga het nog wat terugbrengen. Toen de Heer Jezus 2 dagen, 3 dagen vermoed ik. Nou, u mag 4 zeggen. 4 dagen in de baarmoeder van Maria zat, die maagd was. Het kan eigenlijk niet, hoe kom je daarin? Dat kan helemaal niet, dat bestaat toch niet? En wij maar praten over dat maagdenvlies en over van alles. Nee, ik wil het gewoon zeggen zoals ik het denk dat het is. Weet je, je snapt het gewoon niet. En hij is daar 2, 3, 4 dagen. En ze gaat op datzelfde moment op reis. Ze komt in Judea, dat is een klein plekje vlakbij Jeruzalem, waar Zacharias en Elisabeth wonen. U weet dat Elisabeth die moeder was. Dat is gewoon gebeurd. Wel heel spectaculair, ouwe lui, kan helemaal niet, hebben alle pauzes al achter zich en dat bestaat helemaal niet. Nee, dat is gewoon zeggen, hè. En Elisabeth is 6 maanden in verwachting, nou ja, dan voel je je leven, zegt iedereen. Maria komt binnen, 4 dagen. Denk ik. Kan ook 3 zijn. En wat gebeurt er? Die man die later Johannes de Doper blijkt te heten, het jongetje, springt op in haar schoot, is niet meer te houden, heeft altijd leven gevoeld. Maar vandaag? Nou, maar dit was spectaculair. Dit voel je. Dit is echt. Dit is zo geweldig. Springt op. En Elisabeth houdt het niet meer. En de moeder van mijn Heer. Moet je nagaan. De moeder van mijn Heer. Die kwam daar binnen. Nou, wij praten dan over ja, 2, 3, 4 dagen. Dat kun je niet meten, dat kun je niet zien, dat kun je niet merken. Dat telt ook niet. Als er dan toch van vruchtafdrijving sprake kan zijn, dan dat telt helemaal niet. Weet je wel, zoiets, hè? Daar begon het. Het leven van de Heer Jezus. Zal ik het anders zeggen? Daar begon het spijsoffer. Kon je dat zien? Nee, dat kon je niet zien. Dat is niet zichtbaar. Misschien is dat wel een spijsoffer uit de oven. Ik ga niet te technisch doen, heb ik vorige week zondag wel gedaan. En verder dan ben ik een beetje doorgaan drammen over die verschillen in spijsoffers. Weet je wel, uit de oven, de bakplaat, van de pan en geroosterde koren, aren. Ja, dat is echt verschil hoor. Dat is echt de moeite waard om erover te piekeren. Maar in elk geval, het is een offer. Lieve broeders, zusters, jongelui. Het offer van de Heer Jezus begon in de moederschoot. Daar begon het. En het ging verder in Bethlehem. De volgende fase. Nou, daar werd het zichtbaar. Daar zag je ineens iemand. Er kwam iemand uit, die baarmoeder, een babytje. En daar is het geweldige feit geweest dat engelen hebben gezegd tegen herders, jullie moeten daar maar gaan kijken. Nou, ze hadden het al lang gezien. Zij wisten het wel. Ze zeiden precies de locatie. Daar en daar is het. Ga maar. Doe maar. En ze hebben daar dat offer gezien. Daar zie je, dat is niet het kruis. Dat is het niet bloedige offer, zou je zeggen. Dat is het leven. Het leven van de Heer Jezus, daar zichtbaar. En ik zat vanmorgen nog te piekeren over Colossenzen 1. In hem woont de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. Kun je dat voorstellen? Kleine baby. Nee, ik ga nog terug hoor. In de moederschoot nog. In hem. Vormeloos begin, zegt Psalm 139. In hem woont de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. Mens werd hij. God werd mens. Dat is Immanuel. God met ons. God werd mens. Er zou een maagd zwanger zijn. En Immanuel zou de naam zijn. God met ons. Dat zou het gevolg zijn. Een geweldige gebeurtenis. Die maagd Maria heeft de Heer Jezus mogen baren. En daar is een klein babytje geboren. En dat kleine babytje bleek in zich al de volheid van de Godheid lichamelijk te hebben. Nou, dat geeft weer verwondering. En als je me vraagt, snap je dat? Dan zeg ik, nee, dat snap ik niet. Ik kan het ook niet vatten. Ik kan het niet begrijpen hoe God die alles schiep en alles draagt en alles heeft, dat God die buitengewoon is en ja, onnaspeurlijk groot is, je kunt het niet meten, je kunt het niet pakken, dat God zo klein, zo zich ging beperken, zo in een zaad, in een heel klein, minuscuul stukje leven terecht kwam. En hij dan alle volheid van de Godheid bij zich had, zelfs was. Dit is niet te pakken, dat is niet te pakken. De Heer Jezus is echt mens geworden. Hij is op aarde gaan wonen en hij is na Bethlehem zijn weg gegaan en uiteindelijk gestorven. Waarom is de Heer Jezus mens geworden? Nou, om jou en om mij. Ik geloof dat stellig. Ik roep het al de hele week, geloof ik. Ik heb er heel wat kerstspreken achter de knopen. Maar het is zo geweldig als je gaat beseffen dat God aan zichzelf verplicht was. Klinkt een beetje stom, hè? Maar ik wil het wel zo kwijt hoor. Dat God aan zichzelf verplicht was om jou op te zoeken. Hoe moest hij jou nu opzoeken? Kun je een betere methode vinden dan menswording? Dat is Gods werk. Ik zal het bewijzen. In de Bijbel staan een groot aantal uitdrukkingen die heel bijzonder zijn. En een daarvan is dat de Heere herder is, bijvoorbeeld. Maar ook de Heere zal voorzien, hoor. Dat is ook, de Heere is heelmeester. Al die bijzondere uitdrukkingen. Maar ook de Heere is herder. Zo begint Psalm 23. Weet je wat? De Heere is niet mijn. Dat woordje mijn mag je tussen aanhalingstekens zetten. De Heere is herder. Hij is herder. Ja, Rohi, hij is herder. Hij is zo. Hij kan niet eens anders. Onlosmakelijk aan hem verbonden. De Heere is herder. En wat doet een herder? Hij gaat het verloren na totdat hij het vindt. Hij brengt het op zijn schouders terug. Hij wist waar Eva zat. Hij wist wat de gevolgen van Eva's discussie zijn geworden. Hij wist dat dit nooit op een andere manier tot een oplossing zou komen. Hij heeft zelf die oplossing bedacht. Dat is wonderbare raadsman. Dit is niet te peilen, dit is niet te pakken. Dit is te hoog voor ons. Wonderbare raad. Raad van de bovenste plank. Wie zou hem tot raadsman zijn geweest? Zegt Jesaja 40. Wie zou hem geraden hebben? Wie zou hem geadviseerd hebben? Die is er niet. Ik roep dat, ik weet niet hoe vaak. Dat was een raadseltje vroeger op een lagere school. Wat heeft een keizer wel en God niet? Nou, dat vonden we vroeger moeilijk. Wat zou een keizer dan wel hebben? Heeft God dan iets niet? Nou, het antwoord moest dan altijd zijn, zijns gelijke. Een keizer had nog, ja, een medekeizer ergens. Nepal, weet ik veel waar die lui zitten. Maar ze zitten er nog. Japan. Dus een keizer heeft nog iemand die ook keizer is. Maar wat heeft God? Wat heeft een keizer wat God niet heeft? En dat is het antwoord is, zijns gelijke. Hij heeft niemand aan hem gelijk. Niemand is aan hem gelijk. Niemand. Je kunt de Heere God met niemand vergelijken. Hij heeft geen raadgever. Hij is de Heere God zelf. En dat is het wonder, lieve broeders en zusters, van Kerst. Het wonder van Kerst is dat God zich liet zien. En dat laten zien van zichzelf heeft tot gevolg dat hij jou opzocht, dat hij jou wilde redden, dat hij jou wilde zoeken, dat hij jou terug wilde brengen, dat hij jou gelukkig wilde maken. En dat blijft hij doen. De Heer Jezus, hij is hier op aarde gekomen om mens te worden. Hij is mens en een spijsoffer voor God. Dat was voor God een liefelijke reuk. Niet alleen zijn sterven, maar ook zijn leven. Zijn komen, klein worden, Bethlehem. Alles wat daarna kwam, zijn wandeling, al zijn daden. Het was voor God buitengewoon aangenaam. Dat is een offer, dat is een spijsoffer. En nu zou ik zo graag willen doordrammen en zeggen, kijk nu eens één keer goed uit je doppen en probeer er eens in door te dringen dat spijsoffer zo uniek is, zo bijzonder is. Het is niet bloedig, het gaat niet over het kruis of zo, het gaat gewoon over zijn leven. Maar, zegt de Bijbel, je kunt nooit een brandoffer, de dood van de Heer Jezus, brengen zonder een bijbehorend spijsoffer. Nog sterker, omgekeerd is het ook zo. Het is niet een spijsoffer op zichzelf. Het is altijd gekoppeld aan het brandoffer. En nu heb je dus wel de link, de schakel tussen de dood van de Heer Jezus en de komst van de Heer Jezus als mens, als baby hier op aarde. Dus die schakel is er wel te degen. Het is niet gebruikelijk. Dat voel ik ook wel een beetje vanmorgen. Een beetje vreemd, een beetje onwennig. Je voelt dat. Tenminste, zo ging het mij. Maar vreemd hoeft het niet te zijn. Het hoeft niet zoiets als een tegenstelling te zijn, als een discrepantie te zijn. Het is ook geen tegenstelling. Het is het prachtige van de Heer Jezus, die én gestorven is, maar ook echt heeft gewandeld, echt mens is geworden. En er is geen grotere vreugde voor jou en voor mij dan te bedenken dat de Heer Jezus hier op aarde kwam. Nu, dit offer, de dood van de Heer Jezus en het leven van de Heer Jezus, werd elke dag 2 keer herdacht. Dat was een verplichting. 'S morgens en 's avonds. Nou ja, wij zeggen 1 keer in de week kan ook wel. En als het dan toevallig kerst is, zondag, ja, nou, dan moeten we maar overslaan, want het is niet van mij uitgegaan hoor, om dit zo te doen vanmorgen. Echt niet. Ik zat daar ook op mijn stoel en denk, komt het wel over? Heeft het wel body? Nu, ik probeer het. De Heer zegt niet één keer per week, hij zegt ook niet één keer per dag, hij zegt zelfs twee keer per dag. Twee, een morgenoffer en een avondoffer. Dat betekent, 's morgens om 9 uur was er een offerdienst en 's middags om 3 uur was er een offerdienst. Voor de statistieken nog even. Om 9 uur ging de Heer Jezus aan het kruis. En om 3 uur zei hij, het is volbracht. Het is maar eventjes dat je het weet. De hele periode, precies daartussen, exact, getimed, door God bepaald, die hele periode daartussen, aan het kruis. Is het perfecte morgenoffer, evenzeer het perfecte avondoffer. Dat is de Heer Jezus. Maar er was geen offer zonder een spijsoffer. Ik ben nu een beetje blij dat de Heer Jezus hier op aarde wilde komen, dat hij vlees en bloed wilde aannemen, dat hij hier wilde zijn om voor jou naar het kruis te gaan. De Heer Jezus, hij is echt gekomen en hij zal terugkomen. Dat zongen we een aantal keren. Broeder Dick heeft het een aantal keren gezegd dat het komen van de Heer Jezus in de toekomst hiermee te maken heeft. Zal ik een paar teksten geven? Ik wil het graag onderbouwen. Vanavond hoop ik in Veenendaal te spreken over openbaring 12. Waar de vrouw in verwachting is van een mannelijk wezen. En op het punt staat om te baren. En als die vrouw dan gebaard heeft, staat er een grote rossige draak voor om te happen, om te verslinden. Maar als je dat nu gewoon leest, dan denk je, ja, ja. Wie is dan dat mannelijke wezen? Nou, uit alles blijkt dat dat de Heer Jezus is. En de geboorte van de Heer Jezus, dat was Bethlehem. Waar was toen dan die draak? Nou, een beetje was die wel zichtbaar in Herodes en de kindermoord. Hoor. Want dat was al een stukje grote rossige draak die toen al ging happen om te verslinden. Maar als je openbaring 12 leest, dan zul je ontdekken dat het te maken heeft met de toekomst. Dat het te maken heeft notabene met de grote verdrukking en met alles wat nog komt. Heel concreet. Heel concreet. Toekomst. Nu blijkt ineens dat de geboorte van de Heer Jezus gekoppeld is aan de terugkomst van de Heer Jezus. Daar. Nou, andere teksten. Ik citeerde net, de maagd zal zwanger worden. En Emmanuel, weet je wat, dat zou de naam zijn. Uit Jesaja 7. Heb je ooit verband gelezen? En als je het rustig leest, dan kun je niet anders concluderen dan, dat is het teken, maar dat is notabene in de eindtijd. Dat is notabene profetisch vergezicht. Dan komt de Heer Jezus. Dan is alle druk verbroken. Dan is alles weg. Jesaja 9, ooit gelezen, hè? Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Wonderbare raadsman, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Eindeloos zal de heerschappij zijn. Ja, het gaat ineens van een kind, gaat het ineens naar de koning. Eindeloos de heerschappij, eindeloos de vrede. Dat is nog toekomst. Ooit Jesaja 40 gelezen? Troost, troost mijn volk. Zie, Israël zegt, zie, hier is uw God. Nou, dat is gezegd. Toen de Heer Jezus in Bethlehem geboren werd, daar zagen ze hem. Ik zei ze pas al, in hem woonde de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. Hij was het allemaal, hij was het ook de enige. En waar gaat het dan over? Over de toekomst. De lammeren zullen zachtkens geleid worden, zogenen zullen schitterende plekken krijgen. Toekomst, maar dan ook de heerschappij van de Heer Jezus. Altijd is de komst van de Heer Jezus in het Oude Testament gekoppeld geweest aan zijn terugkomst. Altijd. Dat is heel merkwaardig. We stellen dat, je kunt het voelen, maar je kunt het ook onderbouwen. Je kunt het zeggen, Micha 5, nou kijk maar naar de toekomst. Al die teksten die gaan over de komst van de Heer Jezus, over zijn vleeswording, hebben te maken met zijn komen hier op aarde. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat de Heer Jezus, die nu in de troon van God is, terugkomt, en dat hij hier op aarde zichtbaar zal worden. En dat zijn komst toen, Bethlehem, in het jaar 0, laat ik dat zomaar voorzichtig zeggen, dat zijn komst toen een vervolg krijgt, alsof die hele periode daartussen er niet geweest is. Dat is heel merkwaardig. Zo ziet de Bijbel dit als een eenheid. En daarom is denken aan de komst van de Heer Jezus op aarde als een kleine baby een eerste zet. De tweede die daarbij hoort is zijn terugkomst in grote kracht en grote heerlijkheid. En jij en ik mogen dat vanmorgen doen. Dat is nog één opmerking. In nummer 28 las ik met jullie dat het en 's morgens en 's avonds gebeurde. Dat er een brandoffer was, bloedig. En een spijsoffer was, niet bloedig. Dat met olie te maken had, maar dat het ook met wijn te maken had. Is dat hetzelfde als de avondmaalsbeker? Nou, gaan we iets te ver om dat te zeggen. Wijn is in de Bijbel altijd een beeld van vreugde. Richter 9 vers 13 is voor mij een sleuteltekst. Daar staat dat wijn het hart van God en mensen vrolijk maakt. Daar wel een tekst. Maar ik heb meer teksten. Er zijn veel meer teksten die zeggen dat wijn een beeld is van de vreugde. Zal ik het anders zeggen? Als je denkt aan de komst van de Heer Jezus, als je denkt aan het offer van de Heer Jezus, dan is dat niet een soort somberheid alleen maar. Daar moet je voor oppassen. Er is ook vreugde. Vreugde, vreugde, louter vreugde. Als je denkt aan de komst van de Heer Jezus, als het spijsoffer hier op aarde, vreugde. Als je denkt aan het sterven van de Heer Jezus, was heel vreselijk voor u Heer, maar het geeft enorme vreugde. De komst van de Heer Jezus straks in de toekomst, vreugde, vreugde, vreugde. Wat een geweldig iets dat je vandaag blij mag zijn, dat je vreugde mag kennen, dat je blijdschap van de Heer mag kennen. Want dat hoort ook bij dat offer. Heel merkwaardig. Niet ontkoppelen, bij elkaar houden. Die vreugde van de Heer, die zal ook onze sterkte zijn, het zal de kracht zijn. Daarom is er gewoon reden om feest te vieren. Vandaag, eerste kerstdag, zoals wij dat noemen. En of dat ooit zo geweest is, ik denk van niet. Maar goed, ik laat het maar los. Waarschijnlijk is is de geboorte van de Jezus oktober geweest, maar misschien is dat te kritisch. Dit kan helemaal goed. En 25 december was een Germaans joelfeest. Ja, ja. Toen joelden ze ook al met de Christmas carols. En het is zo aan het verwateren, dat weet ik. Dat weten jullie ook. Ik hoorde vorige week iemand zeggen, dat vond ik wel een gave uitdrukking. We hebben hier kerstmis, kerstmis. In het Engels is dat Christmas. En als je nu bij bijvoorbeeld de popzangers, de populaire zangers gaat kijken op hun sites of in hun uitdrukking, dan is Christ of Christ veranderd in een X, Xmas. Dat heb je vast gezien, dat zie je bijna overal. Dat zie je zelfs in de reclame hier voor de televisie in Nederland, Xmas, Christmas. Dus dat Christ is vervangen door Mr. X. Sorry hoor, ik heb het een beetje grof gezegd, maar dat is wel wat erachter steekt. Mr. X, daar kun je alle kanten mee op. De grote onbekende. Nou, dan ga ik wel een stukje mee, want niemand snapt hem volledig. Dus in die zin. Maar hij is voor mij de Christus der Schriften. Het is Christmas, Christ, onze Heer Jezus Christus, op aarde gekomen, mens geworden, heeft voor ons aan het kruis zijn leven willen geven. En er komt een moment dat wij met hem uit de hemel zullen komen en met hem die vrede zullen brengen. Want de vrede waar de engelen van zongen, vrede op aarde, zal pas komen als de vredevorst regeert. Niet eerder, dan pas. Zolang er mensen aan het bewind staan, gaat het toch weer fout. We moeten niet Eva de schuld geven, we moeten zeggen de mens. De mens, de mens. Vrede op aarde, blijdschap mag je deel zijn. Ik hoop dat deze dag een hele bijzondere feestdag voor je is. Een blijde dag, omdat je de Heer Jezus hebt leren kennen. Omdat je weet dat hij voor jou op aarde kwam. En omdat hij zo bijzonder is. Probeer eens in te denken dat wat in hem is, alles is wat voor God te kennen valt. Alles. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. In hem. Kleine baby, ja. Bethlehem, waar? Kribbetje, ja, staat in de Bijbel. Hoe? Nou, zoals een kleine baby geboren wordt. Pril, broos, breekbaar. Alle termen zijn goed. Het is echt gebeurd. Datum, weet ik niet precies, maar hij is wel geboren. Het is echt zo gegaan. En in hem alles? Ja, in hem alles. Is dat het antwoord van God op een grote, rossige draak? Je zou zeggen, het antwoord moet dan zijn op zijn minst twee draken of zo, weet je wel? Twee van die krachtpatsers. Nee, het antwoord is broze, breekbare, kleine, tere baby. Antwoord van God. Iedere keer hetzelfde. De Heere zegene ons in het denken aan de Heer Jezus. Ik wil graag nog danken met jullie. Vader, we willen u danken dat de Heer Jezus gekomen is. Dat hij hier op aarde kwam, dat u mens werd. U werd mens. God werd mens. God met ons. Immanuel. Dank u wel dat de Heer Jezus de belichaming is van al de volheid van de Godheid. En als we daaraan denken, dan duizelt het ons. Dan kunnen we er ook niet bij dat door hem alle dingen geschapen zijn. Dat hij ook alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Dat hij de onderhouder is, schepper, erfgenaam. Maar we willen ook beseffen dat door hem de zonde is uitgedelgd, omdat hij daarvoor wilde sterven. Voor een ieder die gelooft, is het een geweldig feest. Dank u wel, Heer Jezus, dat u op aarde kwam. Dank u wel, Vader, dat u uw zoon gaf. Dank u wel dat niet alleen engelen hebben gezongen, maar dat de hele hemel juichte. Toen daar een mens op aarde was. God werd mens. Misschien, het klinkt een beetje raar, misschien hebben de engelen voor het eerst God gezien. Nooit hadden ze God gezien. God bewoonde een ontoegankelijk licht die niemand zien kon en leven. En toen zagen ze God. Voor het eerst. We zijn er zo aan gewend dat het ons misschien niet meer raakt. Misschien mag kerst 2005 zo zijn dat het ons wel raakt. Opnieuw raakt. Opnieuw te pakken neemt. En opnieuw ons aanzet om dankbaar te zijn. Om blij te zijn. Om te juichen. Om te jubelen. En ook om waar te maken dat de Heer Jezus in ons wil gaan wonen. We willen u danken. Dat zijn spijsoffer, zijn komen, zijn mens zijn onlosmakelijk verbonden is met zijn sterven. Daarom kwam hij hier. Daarom kon hij de Satan de kop vermorzelen. Het zaad van de vrouw zou de vermorzelende slag uitdelen. En dat is gebeurd op het kruis van Golgotha. Daarom kunnen we de komst van de Heer Jezus gedenken en zijn sterven op hetzelfde moment. Dank u wel daarvoor. We prijzen u. Amen.